Goedemorgen. Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst digitaal meebeleven. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent in deze gemeente, spreek gerust iemand aan voor meer informatie. We staan u allemaal graag te woord. In deze dienst zal dominee Graafland uit Gouda voorgaan. Muzikant in deze dienst is Bart Oosterom op het orgel. En de bloemen uit deze dienst gaan als felicitatie naar de heer en mevrouw Laurensen. Zij waren 25 juli 50 jaar getrouwd. Vanavond is er geen avonddienst. De ochtenddienst van volgende week begint om 9 uur. Dus de wekker moet weer gezet worden. En zal geleid worden door de heer Van den Linden uit Katwijk aan de Rijn. Mijn naam is Koel van Haafden en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvanklied is Psalm 117.
Zullen we eerst een moment stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen lied 885. Groot is uw trouw, o Heer. zullen we ons verootmoedigen voor God. Ja, Heer, zo komen we bij U. Met een lofzang. Met een dankzegging. Want groot is Uw trouw. Ook vandaag. Vanmorgen. Toen we wakker werden. En nu we hier zijn. Groot is Uw trouw over ons leven. Groot is Uw trouw over onze wereld. Heer, en ja, dan belijden wij onze ontrouw, onze vrijblijvendheid, onze passiviteit, onze egocentrisme, waarin we toch maar een heel klein kringetje leven. We belijden, Heere God, dat wij falen. In woorden, in daden, in doen wat we zeggen, in zwijgen als we moeten spreken. Heere God, vergeef ons al onze schulden, ons en onze wereld. Zie ons aan in Jezus, uw Zoon, onze Heer. Kom met uw vergevende liefde en genade en trouw. Heer, zo buigen wij ons voor U. In Jezus' naam. Amen. Voor de genadeverkondiging, de leefregel, lezen we uit 1 Johannes 4. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. We gaan nu zingen lied 834. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. gaan bidden om de Heilige Geest. Ja, Heer, daar bidden wij om dat u bij ons bent vanmorgen. Als wij de Bijbel gaan lezen en overdenken. Dat de kinderen in de kindernevendienst ook het Bijbel overdenken. Hun verhaal wat zij vanmorgen lezen. Heer, en als we thuis zitten en ook meeluisteren. Kom met uw geest. Open ons hart. Geef dat we vooral ook iets van u mogen leren. Uw stem mogen horen. Dat die ons persoonlijk roept vanmorgen. En aanspreekt. Daar hebben we uw geest voor nodig, Heere God. Kom bij ons. Kom in ons. Dat bidden we overal waar de kerk van Jezus Christus samenkomt in deze wereld. Ook op die plaatsen, ja, waar het zo moeilijk is. Waar het eigenlijk niet kan, waar het gevaarlijk is. Of daar waar het verboden is. Of daar waar niemand is. Waar iemand alleen met u is. Kom met uw geest. En wees nabij. In Jezus' naam. Amen. Ja, de kinderen. Ja, kom maar naar voren.
Ja, doet dit? Dank je, Stefan. Zo, hey, de jongste groep heeft vandaag kindernevendienst. En ik mag het vandaag met jullie doen, maar ik mag ook het kindermoment doen. Kom je daar ook bij, Femke? Top, gezellig. Hey, ik heb een vraag aan jullie. Wie van jullie is wel eens bij de dokter geweest om naar zijn ogen te kijken? Ja, jij, Jefta? Christian, jij ook, denk ik, hè? Wat doet de dokter dan? Wil jij dat even vertellen?
Ilse, dat is een dokter van mij. En die doet wel wat met mijn oog. Die doet wel zo'n druppel. In albei soms.
Niet zo vaak. Oké, gelukkig. Hey, en moet je dan ook naar plaatjes of zo kijken op een afstandje? Dan moet je vertellen zeker welk plaatje wat is. Oh ja. Hey, ik heb vandaag in het Bijbelverhaal, is er ook iemand die eigenlijk iets moet testen met zijn ogen, maar ik dacht, ik ga eerst jullie ogen eens testen. Ik had niet de koffer, maar ik heb wel een tas met een oog erop, dat past goed. En ik ga even een stukje naar achter, hoor. En dan heb ik een vraag voor jullie, want ik heb hier een heel mooi plaatje van het Bijbelverhaal. Als jullie nou zien welk Bijbelverhaal het is, dan mag je je vinger opsteken. Zo, kan je het zien, Micha? Het lijkt op Bartimeus inderdaad. Wel, jouw ogen zijn heel goed. Pim, kan jij het ook zien? Nee, hè? Ja. Zo, ik kom even wat dichterbij. Dan kunnen jullie het misschien wat beter zien. Zo. Zie jij het? Nee, hè? Het is best lastig van zo'n afstand te zien. Hey, in het Bijbelverhaal was er namelijk een man die eigenlijk hetzelfde probleem had als Bartimeus. Want wat had Bartimeus voor probleem? Kijk, Femke zegt het al, die kon niks zien. Maar totdat hij Jezus tegenkomt. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Maar dat ga ik jullie zo pas vertellen. Ik denk dat we eerst het lied gaan zingen. Met elkaar. Staat dat op de beamer? Ja, ik zie Eva knikken. Dus dan gaan we eerst het lied zingen.
Heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen, het is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bidden, hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent. Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. Vraag God om hulp en de hemel gaat.
Psalmen 117. Loof de Heer, volken op aarde. Prijs Hem, naties overal. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja.
Dankjewel. Ik had mijn excuus al aangeboden voor de korte schriftlezing. Het is de kortste psalm, zoals we weten. Ik ga er een lange preek over houden. Nee hoor. We gaan zingen eerst. 871. Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde. Om 871. We zingen straks na de verkondiging lied 117a. Gij volken, loof uw God en Heer wil hem het loflied zingen. De liefde en trouw van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm 117, de kortste psalm. Slechts 2 versen. Daar is hij beroemd om geworden. Vroeger noemden ze hem de hooipsalm. Als de boeren het druk hadden met hooien en ze van vroeg tot laat bezig waren, werd het bijbellezen niet overgeslagen, maar dan was er gelukkig psalm 117. Heerlijk dat hij in de Bijbel stond. Ik denk dat ze hem wel een hele week achter elkaar lazen. Een psalm van en voor Israël. Dat moeten we als eerste zeggen. De eerste persoon meervoud in de psalm is Israël. Zijn liefde over ons is overstelpend. Dat is Israël. Maar deze psalm is ook een psalm voor ons, gemeente van Christus. Een psalm en een spiegel. Zo zal ik hem ook gebruiken in deze preek. Israël zingt van hun God. God die de ballingen na 70 jaar uit Babel heeft doen terugkeren. Dat is het moment waar deze psalm is ontstaan. God heeft hen bevrijd, hen weer teruggebracht in hun land en in het geliefde Jeruzalem. En zo heeft Israël aan den lijve ervaren hoe ongelooflijk groot de liefde van God voor hen was. En hoe mateloos zijn trouw was jegens hen. Maar nu is het gevaar groot dat ze de ogen sluiten voor alles buiten de grens. Dat ze zich door nationalistische gevoelens laten meenemen. We zijn weer een eigen volk. Met een eigen tempel. En een eigen regering. Wij zijn het uitverkoren volk van God. In het isolement ligt onze kracht. Het boekje Jona is in dezezelfde tijd ontstaan. Ook een tijd waar nationalistische gevoelens op de achtergrond spelen. De dichter, een tempeldichter waarschijnlijk, die liederen maakte om in de tempel te gebruiken, vreest echter dat Israël daarmee de verkeerde kant op gaat. Dat er niets meer terecht zal komen van de belofte aan Abraham: ik zal u zegenen en u zult tot een zegen zijn. En met u zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Daarom maakt hij dit lied. Een kort lied, maar met een grote inhoud. Ja, Israël is het uitverkoren volk. Maar dat betekent nooit het lievelingetje van de meester, of zo. Uitverkoren ben je om te dienen, om er te zijn voor anderen. De psalmen roept daarom de volken op. Hij haalt hen erbij, betrekt hen in de lofzang van God. Wij moeten samen God loven en prijzen. Loof de Heer, alle volken. Prijs hem, alle naties. Zo wil de dichter Israël herinneren aan haar bestemming. Voorzanger voor alle volken te zijn. Het klinkt eigenlijk allemaal heel actueel. Wat komt er van terecht? Nu Israël na eeuwen van diaspora opnieuw in het eigen land is teruggekeerd. De lofzang en het blijde getuigenis van de beginjaren na 1948 is allang verstopt. Israël is in strijd met alle volken rondom en het nationalisme is weer terug. Maar laten we ook in de spiegel kijken. Want we kunnen dit wel zeggen van Israël, maar kijk ook eens naar jezelf. In hoeverre ben jij, zijn wij als christen gericht op de buitenstaander? Hier in Waddinxveen. In hoeverre proberen wij anderen te betrekken bij de lofzang en de dienst van God? Geven wij als gemeente wel het goede voorbeeld? De oproep van Psalm 117 is gericht tot alle volken en alle naties. Voor heel de wereld. Alle mensen. Alle nationaliteiten en kleuren. Alle families en clans. Stel je even voor. Ook vandaag. En om het dichter bij huis te halen. Niet alleen voor de mensen in de kerk. Maar alle mensen. Ook mensen met een migratieachtergrond. Een andere kleur. Een andere geaardheid. Zelfs een andere religie. Zelfs je vijanden. Alle volken, alle mensen moeten met Israël en met ons onze God loven en prijzen. Waarom? Waarom moeten we God loven en prijzen? Israël zegt: want zijn liefde over ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. De RBG-vertaling luidt: want zijn goedertierenheid is machtig over ons. Eerst de liefde of de goedertierenheid. Dat is een grondwoord in de Bijbel. Het Hebreeuwse geset bedoelt de liefde tussen God en Israël binnen de ruimte van het verbond. Het wordt daarom ook vertaald met goedheid, genade, vriendschap, loyaliteit, solidariteit. Als twee partners met elkaar een verbond sluiten, we kunnen ook aan bijvoorbeeld een huwelijk denken, dan mag je verwachten dat allebei dat verbond loyaal zullen nakomen. Maar het blijft natuurlijk toch een soort vrijwillig. Hè? Je hebt de ander niet in de macht om het te regelen. Dus er zit in die loyaliteit ook een stukje genade. Goedheid. Barmhartigheid. De basis moet natuurlijk de liefde zijn voor de ander. De liefde houdt het verbond warm en levend. En zorgt ervoor dat het niet een kille juridische afspraak blijft. Nou, God heeft met Israël een verbond gesloten. Daar is hij loyaal aan. Dat blijkt uit zijn woorden en uit zijn daden. De uittocht uit Egypte. De vergeving van schuld en zonden telkens weer. Maar ook zijn bescherming en leiding. God belooft voor Israël op te komen. Hij zet daarvoor al zijn macht in. De liefde van God voor zijn volk, die op zich natuurlijk niet verklaarbaar is, hè, niet te rationaliseren, die er op de een of andere manier gewoon is, die uit zich in loyaliteit. Maar soms dus ook in goede tierenheid en genade. Vooral natuurlijk als Israël die weldaden van God niet waard blijkt te zijn. Als het volk zich afkeert van God of andere goden achterna gaat. Soms trekt God zijn geset zelfs in. Dan is zijn geduld op en komt er onheil over het volk. Maar lang kan dat niet duren. Een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen. Dus het is in het Oude Testament de liefde binnen een verbond, hè, binnen een relatie. In het Nieuwe Testament wordt voor liefde het woord agape gebruikt. Voor de liefde van God, maar ook voor de liefde van ons. Dat is liefde die gericht is op de ander. Zelfs al voel ik die liefde eigenlijk helemaal niet, zie ik op zich helemaal niks in die ander, heb ik niks aan hem of haar. Die liefde is er, want die geeft zich, zonder per se te hoeven ontvangen. Het is liefde die een offer brengt. In het Nieuwe Testament vinden we dat ook de pregnante uitspraak: God is liefde. God is agape. God kan niet anders dan liefhebben. Dat is zijn aard, zijn diepste wezen. Hij is een menslievende God. We zijn misschien te veel gewend geraakt aan deze gedachte. We verbazen ons er eigenlijk niet meer zo over hoe omgekeerd dat eigenlijk is. Hoe anders dan in onze wereld. Hoe anders dan in andere religies. God is liefde. Hij houdt niet van de mensen omdat hij wat aan hen heeft, maar hij houdt van hen, ook al heeft hij helemaal niets aan hen. Hij houdt van ons, niet omdat wij het verdienen, maar hij houdt van ons ondanks dat wij het niet verdienen. Zijn liefde is onvoorwaardelijk, a priori. Het komt van één kant, agape. Liefde in de Bijbel is dan ook niet primair een gevoel, maar handelen, een daad. Een daad van overgave, van offer. Liefde blijkt. Dat geldt ook van onze liefde. Als ik iemand een beker koud water geef, omdat hij dorst heeft, zonder dat ik nou zoveel sympathie voor die ander heb, dat is natuurlijk nog iets anders dan om die beker even met een klap neer te zetten en met zichtbare tegenzin. Maar ik geef hem die beker, dan is die sympathie niet doorslaggevend. Die beker later, dat is de liefdedaad. Helemaal los van het gevoel staat dat natuurlijk niet. Nog wat doordenkend kom ik bij een ander hedendaags woord uit, en dat is het woord respect. Liefhebben vraagt als basishouding respect hebben. De ander in zijn of haar waarde zien en laten. Het is een belangrijk woord. Dat gaat vooraf aan ons gevoel. Dat staat in zekere zin los van het gevoel. Maar het toont zich wel met de daad. Ik hoef geen warm gevoel te hebben om toch respect te hebben. Zijn liefde over ons is overstelpend, zingt Psalm 117. Nou, ik vind het een prachtige zin. Want wij proeven hierin de warmte van Gods liefde. De overdaad ervan. De overgave van God aan mensen. En ook de intimiteit van God handelen met ons. Maar ook het geweldige, het krachtige, de overmacht van de liefde van God, zou je bijna kunnen zeggen, waardoor je capituleert, waardoor je voor hem ingewonnen wordt. Gods liefde over ons is overstelpend. Hij ziet ons staan. Hij respecteert ons. Hij geeft zich aan ons. Hij maakt onze zaak tot zijn zaak. Wie we ook zijn. Nou, dat raakt ons hart. Niet omdat het zo zoet, zo lievig is. Daar heeft het eigenlijk niets mee te maken. God is niet lief. Maar hij heeft ons lief. Hij neemt ons aan zoals we zijn en doet dan iets met ons. En dan het andere grondwoord, emet, trouw. Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid. Het kinderlied ging ook al over die trouw van God. Het woord trouw, Hebreeuws, dat wordt in de Bijbel ook met waarheid vertaald. Trouw. Waarheid. Hetzelfde Hebreeuwse woord. En dat komt van een stam dat vast zijn betekent. Waarheid heeft dat iets in zich. Hè? Dat staat vast. Onwankelbaar. Iemand is waar als ik erop aan kan. Een belofte is waar als deze zich onder alle omstandigheden zich kan verwerkelijken. En daarom moet iemand die waar is, waarachtig, kunnen we ook zeggen, tegelijk ook sterk zijn. He, iemand moet dan ook de kracht en de moed hebben om zijn gelofte gestand te doen. Ja, in het verlengde daarvan ligt dus dat woord trouw en betrouwbaar. Ook dat laat zich verstaan. Als je in een huwelijk bijvoorbeeld niet meer de waarheid spreekt naar de ander, hè, niet meer waarachtig bent, dan ben je eigenlijk al niet meer trouw. Wie leugens verspreidt is per definitie onbetrouwbaar. De tegenstelling van waarheid en van trouw is dus bedrog, leugen. Leugens kunnen je niet dragen, daar zak je doorheen, vroeg of laat. Het is eigenlijk allemaal zo verschrikkelijk actueel. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Denk aan de president van Amerika met zijn voortdurende leugens en onwaarheden. Hij is dan ook super onbetrouwbaar. Maar ik moet ook denken aan onze eigen regering. En de woorden die gesproken worden tegen Israël, dat er een wapenstilstand moet komen, dat ze humanitaire hulp moeten toelaten. Mooie woorden. Maar zijn dit nu ware woorden? Waarachtige woorden, zoals de Bijbel dat zegt. Volgens de Bijbel niet, als ze geen dragende kracht hebben. Als er niet de kracht is om die woorden gestand te doen. Zonder daden blijven die woorden in de lucht hangen. En dan moet ik toch ook aan onze PKN denken. Die spreekt ook woorden over Israël en Hamas. Die proberen tussen de partijen te blijven staan. En spreken geen oordeel uit. Waar zijn dat dan? Ware woorden in Bijbelse zin? Of zijn ze daar toch te zwak voor? Te vaag? Heeft onze kerk de moed om te zeggen dat wat er nu gebeurt ten hemel schrijend is? Dat God dit toch niet goed kan keuren? Als het van God gezegd wordt, hè, dat hij er met is, dan wordt het dus al vaak vertaald met trouw. God is trouw, want hij is waarheid. Zijn woord is waarheid. Zijn woorden gaan ook dan gepaard met kracht. Je kunt op hem aan. Israël kan op hem aan. Hij is de grote, onoverwinnelijke vastheid in hun leven, hoe de omstandigheden ook mogen zijn. Hij houdt trouw tot in eeuwigheid. Trouw is eigenlijk dragende liefde. Hè? Liefde en trouw, ja, horen bij elkaar. Die trouw houdt dus dat verbond in stand. Die geeft niet gauw op. Ook als die ander wel eens wegloopt, of zijn verantwoordelijkheid ontloopt, of wat dan ook. En hier zien we dat ook hier het gevoel niet voorop gaat, maar de daad. Gods trouw duurt eeuwig. Zijn trouw kan niet stuk, de onze wel. Dat heeft natuurlijk niet altijd met ontrouw te maken, het heeft ook met onze beperktheid te maken. We zijn klein, onze kracht is niet zo groot. Stukwerk is ontbogen. God is trouw. Hij blijft. Hij is niet beperkt. Hij schiet niet tekort. Zijn trouw is voor eeuwig. He, dat duurt de tijd. Alle tijd. En wij weten als Nieuwtestamentische gemeente hoe ver dat reikt. Verder dan de tijd van dit leven. Verder dan de dood. Hij is de eeuwige die trouw is. Hij blijft je dragen. In tijd en eeuwigheid. En nu onze liefde en trouw. De spiegel. De liefde is het grootste gebod. We hebben het vanmorgen ook weer even met elkaar gelezen. De bekende Rosenzweig heeft eens gezegd: er zijn veel wetten, maar er is maar één echt gebod. God heeft ons lief. En dat vraagt als zodanig en zonder meer wederliefde. He, dus de liefde tot de ander is onverbrekelijk met onze wederliefde tot God verbonden. Alleen door de naaste liefhebben kunnen wij bewijzen dat we God liefhebben. God immers heeft niemand ooit gezien, maar die naaste is zichtbaar en tastbaar. Nou, blijf behulpzaam om dan dat woord agape in ons hoofd te hebben. Geen liefde die je zozeer voelt, maar die doet. Die geeft, die desnoods het offer brengt voor de ander die op jouw pad wordt gezegd. Wij mogen iedere dag wel bidden om moed te ontvangen tot liefde, tot goedheid en barmhartigheid. Maar ook bidden om moed om waarachtig te zijn, ware woorden te spreken, betrouwbaar te zijn. Misschien nog één kanttekening, die moed, die Bijbelse moed, maakt ons niet groot. Die maakt ons ootmoedig. Het maakt ons klein. Het is de moed om iets van jezelf af te leggen. De ander iets te gunnen. Om te durven verliezen. Agape dus. Dat is inderdaad moed die ons gegeven moet worden. Door de God van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft laten zien wat zijn liefde vermag. Zijn liefde over ons is overstelpend. En eeuwig duurt zijn troon. Dat is de God van Israël. Wat willen we nog meer? Dan hebben we toch alle reden om hem te loven en te prijzen. Wij als christelijke gemeente zijn geroepen met Israël daarin de voorhoede te vormen. Om de lofzang gaande te houden. Ook hier in Waddinxveen. Zingend van Gods liefde en trouw voor alle mensen. Zullen we dat doen, gemeente? Zullen we dat blijven doen? Geprezen is Hij. Halleluja. Amen. We gaan God danken, we gaan ook bidden. Er is ook een voorbede nog opgeschreven voor de situatie Soedan en Zuid-Soedan. Dat moeten we ook niet vergeten. Want daar zijn nog ook heel erg veel slachtoffers door geweld en ook door natuurrampen. En zo zijn er nog meer plekken, we weten het. We worden zo opgeslokt door Gaza, maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. De wereld is, er is zoveel nood, zoveel verdriet. Dat God is eigenlijk de enige toevlucht, dat Hij er wat aan kan doen. Dus we gaan Hem daar ook om bidden. Laten we bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we deze psalm mochten lezen en zingen. De psalm over alle volken. En ook over uw liefde en uw trouw. Uw waarheid. Heer, wat zijn dat geweldig grote woorden. Woorden die zoveel zeggen over u, die ook veel zeggen over ons. Maar vooral ook over u, dat u wel bent. Een God die waarheid spreekt. Die doet wat u zegt. Die lief heeft met een dienende, zich opofferende liefde. We hebben het gezien in onze Heer, Jezus Christus. Dank u wel dat u zo bent. Zo'n, ik zou bijna zeggen zo'n mooie God. Zo'n bijzondere God bent u. U wilt ook onze God zijn. Uw liefde wil ook over ons overstelpend groot zijn. U wilt ons inwinnen met uw liefde. U wilt ook ons veranderen naar uw beeld. U wilt ons leren wat liefde is, agape. Wat waarheid is, wat trouw is. U wilt ons moed geven om zo meer en meer te worden in ons leven. Daar hebben we ook moed voor nodig, Heere God. Uw moed. De moed die zichzelf kan geven. Heer, we danken u voor dit rijke woord. En we bidden ook dat het ons mag vergezellen de komende tijd. Ook in deze wereld, met al die enorme problemen. Die ons aan de ene kant zo passief maken, want wat kunnen wij? En aan de andere kant ook niet. Want we kunnen bidden, we kunnen helpen misschien. We kunnen ook sowieso er zijn voor de mensen hier in Maddiksveen, in onze straat, in onze familie. Zegen ons zo. Bemoedig ons. Geef dat ons mogen laten inspireren door uw liefde en uw trouw over ons. Heer, we willen bidden voor elkaar. Ga met ons, ook deze week. U kent ons leven. U weet wat er allemaal speelt. Ook in ons eigen leven. Aan moeite, verdriet, pijn. Problemen, conflicten misschien. Ontferm u over ons. Wijs ons de weg. Zegen ons. Bidden voor de zieken. Voor de mensen die uw hulp nodig hebben. Voor mensen die het eigenlijk helemaal niet meer zien zitten, allemaal. Wees nabij. Breng mensen op onze weg, Heere God. Maak ons naasten voor hen. Heer, we bidden ook voor de wereld. Voor Soedan. Waar ook strijd is. En slachtoffers vallen. En mensen op de vlucht zijn. Waar honger is en ook door al die overstromingen er geen oogsten zijn. Eindeloze vluchtelingenkampen. Ontferm u, oh God, geef dat ook daar vrede mag komen. Dat bidden we ook voor Oekraïne. Maar wat volk ook al zo lang zucht onder het geweld. Geef vrede. Geef dat in al die landen. Geef dat ook in Gaza, Heere God en Israël. Dat er alsjeblieft vrede mag komen. Respect. En dat er, ja, dat het niet doorgaat, die uithongering. Dat kapot maken. Alles. Heer, u bent degene die harten van mensen kan beroeren. Ook die harten van diep religieuze mensen die toch keihard zijn. Wilt u dat alstublieft doen? Geef vrede. Geef recht, gerechtigheid. Kom met uw trouw. Bewaar uw woord, Heere God. Ook over Israël, uw uitverkoren volk. Wilt u uw belofte aan haar gestand doen? Ook de belofte dat ze een zegen zal zijn voor de wereld. Heer, zo proberen we onze woorden te kiezen. Ontferm u over onze arme wereld. Ontferm u over ons. Kom met uw rijk van vrede, shalom. Bidden wij in stilte. En bidden wij tezamen, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, er is nu geen inzameling, wel even aandacht ervoor straks bij de uitgang. Kinderen komen ook terug uit kindernevendienst. En dan zingen wij als slotlied weer een loflied, 150 aan, Engelse hymne. Geprezen zij God, gij engelenkoor. 150a als ons slotlied. Laten we heen gaan in vrede. Draag met u de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.